Gemeente, namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen. Op de Hemelvaartsdag, aanstaande donderdag, is er 's morgens dienst om 9:30, waarin dominee Volkers hoopt voor te gaan. De kopij voor de kerkbode van juni kunt u tot en met zaterdag inleveren bij de heer Dijs. Het blad Zicht op de Kerk ligt in de voorkerk voor wie geïnteresseerd is. Wat betreft de collecten, u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diakonie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diakonie en de derde voor het onderhoud. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen te werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het thema van deze dienstgemeente is de leiding van God, van Gods geest met name in ons leven. En we gaan daarvoor naar het Oude Testament, de weg die Israël ging vanuit het beloofde land, naar het beloofde land vanuit Egypte. En ook de keuze van de psalmen heeft natuurlijk hier alles mee te maken. Psalm 77 bezingt dat dan ook, hoe de Heere destijds zijn volk heeft geleid, in het 8e en het 11e vers, met name het 11e vers. De aarde sloeg van schrik aan het beven toen ze langs uw pad zag streven. Zee, dus de Rode Zee, en grote wateren door. Psalm 77 en daarvan het 8e en het 11e vers. Psalm 68 vers 4 gaat het ook over die leiding van God van het volk Israël door de woestijn. En zoals u weet, en dat zal straks ook aan de orde komen, speelde de wolkkolom daar een belangrijke rol bij. Die wolkkolom die zich overdag, als het heet was, over het volk huifde als een nevel van water, van milde regen die neerdroop op Israël. Daarover gaat het ook in Psalm 68 vers 4. Milde regen zond go Heer op uw bezwijkend erfenis neer om sterkte aan haar te geven. Doen we thans belijdenis van als algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en zingen we daaruit Psalm 68 vers 4. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we het aangezicht van de Heeren zoeken in gebed. O Geest des Heeren, doorwaai de hof van deze de gemeente, uw gemeente. Want u heeft ons geroepen uit de wereld. En u heeft ons onder het gezag gesteld van onze Heren. Vandaar gemeente des Heren. O Geest van God, die ontdekkend, overtuigend en reinigend sinds de Pinksterdag in uw gemeente werkzaam bent, dat ook vanavond dat goddelijke weg, dat goddelijke werk mag voltrokken worden in de weg van de prediking van uw woord, en dat uw knecht mag weten wat nuttig is voor deze gemeente, wat gepast is voor deze en gene, wat het hart raakt en alleen ons oppervlakkig beïnvloedt, waardoor vergetelijke horens zijn geworden als we straks de kerk verlaten, maar dat we mogen inzien in de wet der vrijheid. De vrijheid die aanbreekt als we door de Geest van God geleid niet alleen tot God kwamen, maar ook in hem blijven. In u de Heer Jezus Christus, onze Heere, onze Heiland, onze Zaligmaker, onze Koning, ons alles. U belooft, Heere, en Paulus heeft het mogen verwoorden, al waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Vrijmoedigheid in het spreken voor uw knecht. En in vrijheid het woord ontvangen met zachtmoedigheid, het welk in ons hart geplant wordt. Zo heeft u de Heilige Geest het aan Jacobus bekendgemaakt. In ons hart geplant wordt, niet in ons hoofd, maar rechtstreeks in ons hart. En wij grijpen moed uit deze woorden, want dat betekent niet minder dan dat u vanavond ons persoonlijk aanspreekt. Dat we persoonlijk erbij betrokken worden. Maar ook dat u ons persoonlijk kent. Ons gaan en komen, ons zitten, opstaan, liggen. Alles weet u. En u weet ook waar deze mee worstelt en waar een ander mee tocht. U weet ook van blijdschap en vreugde die ons voortdrijft om u te meer te zoeken, omdat we meer van die blijdschap willen weten, willen ervaren. Want het Koninkrijk van God is immers blijdschap in de Heilige Geest. Zegen ons vanavond, o Geest des Heren, met uw leiding als het over de leiding van u gaat. Zegen ons met oplettendheid dat we de wacht des Heren waarnemen. Dat we uitzien, hopen en verwachten. Want wie de Heere verwachten, zullen zelfs de kracht vernieuwen. Die kracht, het geheim van de Bijbel. De kracht van de godzaligheid. De kracht van het onvergankelijk leven. Het leven wat nooit meer voorbij gaat en altijd zal zijn. Omdat u er bent en eeuwig zult zijn. En u, de Heer Jezus Christus, gisteren, toen het woord door Mozes werd opgetekend en vandaag en morgen dezelfde blijft tot in alle eeuwigheid. Gedenk ons naar de grootheid van uw barmhartigheid, Heere. Gedenk deze gemeente, de herder en leraar, de kerkraad en allen die verantwoordelijkheden dragen en bijdragen in de zorg voor de kudde die aan hen is toevertrouwd. We denken vanavond in het bijzonder aan Riet van Rij. Ze moet haar Jo missen en die kan ze niet missen, u weet het, Heere. U weet hoe nauw ze aan elkaar verbonden zijn geweest, al die jaren door. En we vragen u bij uw grote barmhartigheid, Heere, troost haar zoals u het alleen kunt. Gelijk een moeder een kind troost, zo zal ook de Heere hen troosten, die tot hem de toevlucht nemen en het van hem verwachten. Geef, Heere, dat ze dit enorme verdriet mag leren verwerken aan uw voeten, zoals Maria aan uw voeten ging zitten. En zoals vele vrouwen die in de Bijbel genoemd worden, in de weg van luisteren, gehoor geven aan uw stem, de weg verder zagen die onbegaanbaar leek. Hoor ons dan uit de hemel, opdat ze niet zal zeggen, ik ben Mara, want de Heere heeft mij bitterheid aangedaan. Maar dat ze Naomi mag genoemd worden, in geestelijke zin. Lieve Heere, gedenk zo allen die een vrouw of man of kind of ouder ten grave droegen. En vaak zijn blijven stilstaan bij de dag waarop dat gebeurde. Of zomaar later overvallen kunnen worden door het verdriet, al is dat jaren geleden. Geef, Heere, dat we mogen zien dat alle dingen die we meemaken in dit leven, zelfs de dingen die zoveel bitterheid kunnen veroorzaken in ons hart, genezen worden door u, de hemelse Heelmeester. En dat genezingsproces, wat meestal een langzaam proces is, voltrekt u met het oog op uw doel, dat we straks geheel geheeld, rein en heilig voor u gesteld zullen worden. En zonder bitterheid de tranen van onze ogen krijgen afgewist. En mogen weten, leven, eeuwig leven. Dit leven was in sommige opzichten wel goed. Maar verreweg het beste is het leven met Jezus Christus. Gedurig bij hem te zijn. Nu in al onze noden, angst en pijn, en straks in vreugde, in vrijheid en in heerlijkheid. Schenk het uit genade aan een ieder van ons, dat de zondaar die u nog niet kent, tot u komt. Dat uw kind, dat u mag volgen en dienen, bij u blijft. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel al twee plaatsen vanavond. Allereerst nummer 9, vers 15 tot en met 23. En vervolgens in Exodus 15, vanaf vers 22 tot 27. In nummer 9, vanaf vers 15 tot en met 23, vinden wij de beschrijving van de wijze waarop Israël geleid werd door de Heilige Geest. In de wolkkolom. En voordat we dat stukje gaan lezen, vertel ik u vast dat er maar liefst 11 keer sprake is van een wolk. En 15 keer in dat korte stukje sprake is van verrijzen en legeren. Oftewel doorgaan en stoppen. Vertrekken en halt houden. Waarom 15 keer? Blijkbaar wil de Heilige Geest ons daar iets mee leren. Over volgen. Over geduld hebben. Over verwachten. Over oplettend zijn. We gaan lezen. Nummer 9 vers 15. Op de dag van het oprichten van het tabernakel bedekte de wolk de tabernakel op de tent der getuigenis. En in de avond was over de tabernakel als een gedaante van het vuur, tot aan de morgen. Alzo geschiedde het gedurig. De wolk bedekte dezelve, en des nachts was er een gedaante van het vuur. Maar nadat de wolk opgeheven werd van boven de tent, zo verrijsden ook daarna de kinderen Israëls. En in de plaats waar de wolk bleef, daar legerden zich de kinderen Israëls. Naar de mond des Heeren verrijsden de kinderen Israëls, en naar de mond des Heeren legerden zij zich. Al de dagen in welke de wolk over de tabernakel bleef, legerden zij zich. En als de wolk vele dagen over de tabernakel verbleef, zo namen de kinderen Israëls de wacht des Heeren waar, en verrijsden niet. Als het nu was dat de wolk weinige dagen op de tabernakel was, naar de mond des Heeren legerden zij zich, en naar de mond des Heeren verrijsden zij. Maar was het dat de wolk van de avond tot de morgen daar was, en de wolk in de morgen opgeheven werd, zo verrijsden zij, of des daags of des nachts. Als de wolk opgeheven werd, zo verrijsden zij. Of als de wolk twee dagen of een maand of vele dagen vertoog op de tabernakel blijvend, daarop zo legerden zich de kinderen Israëls en verrijsden niet. En als ze verheven werd, verrijsden zij. Naar de wond des Heeren legerden zij zich en naar de wond des Heeren verrijsden zij. Ze namen de wacht des Heeren waar. Naar de mond des Heeren door de hand van Mozes. Dat is de eerste tekst voor de preek. Zij namen de wacht des Heeren waar. Dat is een term uit het leger, de schildwacht, die oplettend, alert, blijft uitkijken en wacht op een teken dat zijn wacht beëindigd kan worden. De wacht des Heeren waarnemen. Zo leert Gods kind te letten op God, op Christus met name. Op hem die ons leidt en ons voorgaat. De volgende tekst vindt u in Exodus 15, vers 22 vers tot en met 27, waar een bijzondere leiding van de Heilige Geest ons zichtbaar gemaakt wordt, die ons veel te zeggen heeft over ons persoonlijke leven. Exodus 15 vanaf vers 22. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af, en ze trokken uit tot in de woestijn Sur, en ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd dezelfde naam genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggend: wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout, dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij het volk een inzetting in recht, en daarna verzocht hij hetzelfde, en zei: is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren, uw Gods, horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de ziekten op u leggen die ik op de Egyptenaren op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen ze te Elim, en daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen, en ze legden zich al daar aan de wateren. Tweede tekst vindt u vers 26b, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Waar geneest de Heere ons van? Laten we als inleiding op de preek gaan zingen uit Psalm 105, vers 21 en 22, waarvan de inhoud spreekt voor zichzelf. Psalm 105, vers 21 en 22.
Thank you.
is dat nu leiding van God in mijn leven? Is dat nu Gods plan met mij? Het zal ook de vraag zijn die bij menigeen van ons regelmatig naar boven komt. Ooit heeft een grote godsgeleerde in de middeleeuwen gezegd: onze hele godsdienst kunnen we samenvatten in één zin: willen wat God wil. Dat ben je niet zomaar. Hè? Neem nu het volk Israël. 450 jaar lang onder slavernij verkeerd. Wat een traumatische ervaringen zijn toen opgestapeld en in de genen gaan zitten. We zien het vandaag de dag bij de zwarte mensen. Er is nog steeds die naweeën gevoelen van die eeuwenlange slavernij. Zo ging dat volk zonder wapens, beladen met snuisterijen van de Egyptenaren, met de palen van hun tenten, met kookgerei en met van alles en nog wat op pad de woestijn in. Er was geen reisplan. In Exodus 13 lezen we dat de Heere, en dan gaat hij als het ware achter de schermen laten kijken, dat de Heere dus het zo had geleid dat ze niet de kortste weg naar het beloofde land zouden nemen. Dat was de weg langs de zee, via het land van de Filistijnen en Israël. Dat was een reis van ongeveer 3 à 4 weken. En nu 40 jaar achteraf. En er wordt ook nog gezegd: 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit volk. Ik denk zo vaak op mijn leeftijd als ik terugkijk, 40 jaar geleden. Hoeveel verdriet heeft hij van mij gehad? Denkt u dat ook wel eens? Geen reisplan. Exodus 13 onthult ons waarom de Heere dat zo had geordend. De Heere zei: als ze de kortste weg nemen, zullen ze het berouwen dat ze uit Egypte zijn gegaan als ze het leger van de Filistijnen zien. Rechtsomkeert terug naar Egypte. En de Heere wilde dat volk in het beloofde land brengen. Wat ook de omweg van ons in ons leven is. Het doel blijft goed. Blijft heerlijk. De nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. De erfenis van de zachtmoedigen. En zachtmoedigen zijn mensen die de wil van God leren stellen boven hun eigen wil en hun eigen wil leren kruisigen. Ja, maar hoe gaat dat dan, de leiding van de Heilige Geest? Wel, de wolkolom is een voorbeeld van wat we straks zullen zien, het Nieuwe Testament, gebeuren gaat. En sinds die tijd ook in de gemeente. Ik zei straks, de wolkolom, dat is de Heilige Geest. Dat is eigenlijk wat te mager gezegd, want het was de engel des aangezichts die door de geest in die wolk verbleef. Dat geheim kunnen we niet verder ontrafelen. De engel des Heren of de engel des aangezichts, zo zeggen de meeste uitleggers. De Heer Jezus Christus, voordat hij mens werd. De Heer Jezus Christus, die Israël volgde door de woestijn, zoals later Paulus ook in 1 Korinthe 10 zal zeggen. En die wolkolom, dat was de gids. Israël moest de wacht des Heren waarnemen, dat wil zeggen oplettend zijn op die wolk. Wordt die opgeheven, verrijst de wolk, dan moesten zij de tenten in de haast opbreken, achter de wolk aan. Als de wolk stilhield, moesten ze hun tentenkamp erop zetten. Dat was soms na een dag of 2 dagen, maar ook wel eens vele dagen of een paar maanden. Ik las dat ze ergens een jaar verbleven hebben. Wat was dat? Omdat tienduizenden mensen je kamp elke keer op te breken met dreinende kinderen om je heen. Je hals maar vroeg om hetzelfde. Eten en drinken. En dan te zeggen tegen je kinderen, de wolk die gaat, jongens, we moeten volgen. En dan door een woestijn, waar het maar één dag per jaar, één dag per maand in de regentijd regent. Dat noemen ze de regentijd in de woestijn. Eén dag per maand. En buiten de regentijd altijd kurkdroog. Bij 40 graden boven nul. Een woestijn desolaat. Eenzaam. Ik heb er verschillende keren doorheen mogen trekken. Dan realiseer je wat het geweest moet zijn. En dat het geen wonder is dat men klaagde en mopperde. En dat ze tegen Mozes opstonden. Waarom heb je ons hier gebracht? En waarom zijn we eigenlijk uit Egypte vertrokken? Wat is dit voor onweg? Wat is de zin van dit leven? Ja. Maar we hebben toch maar gezongen, dominee, dat ze dagelijks begenadigd werden. Met manna hemelsbrood bezadigd. En dat God een milde regen op Israël deed druipen als de erfenis moede en mat werd. De Heere was daar toch, hè? Ja. Zeker. Zeker hoor. Hij was daar. Maar beseffen we dat hoewel de Heere 's nachts een lichtnevel uitbreidde boven Israël, de wilde dieren op een afstand te houden en het volk te verlichten, en overdag een nevel op zijn erfenis deed druipen, vanuit diezelfde wolk komen. Beseffen we dat? Hoewel de Heere duidelijk boven de tabernakel was en sprak met Mozes, dat tegelijkertijd de mensen gefrustreerd en bitter waren. Jacobus die zal later zeker terugdenken aan deze periode in de geschiedenis van zijn volk als hij in zijn brief schrijft. Laat toch niet een wortel van bitterheid in u opkomen, want dat bezoedelt velen. Ik vind het in het pastoraat altijd een van de moeilijkste dingen als ik oude mensen bezoek die zo verbitterd zijn. Want dan denk ik, jullie bezoedelen alle mensen die bij je komen. Je beïnvloedt mensen die je spreekt. Jacobus zegt zelfs dat er velen door bezoedeld worden. Hoe worden we toch van die bitterheid genezen? Ja, oude mensen zijn niet meer te veranderen. Oh nee. Dan denk je te gering van de Heilige Geest. Ja, hoe bedoelt u dat nou precies dan? Want wij zien geen wolkkolom. Wij hebben geen milde regen die op ons neerdraait. En geen lichtnevel 's nachts. Nee, we hebben iets veel beters. We hebben iets veel mooiers. Sinds de Pinksterdag woont Christus in het hart van zijn kinderen. Weet gij niet, zegt Paulus later. Hij moet ze blijkbaar eraan herinneren, die Corinthiërs, dat Gods geest in u woont. En dat u niet van uzelf bent. De wacht des Heren waarnemen sinds Pinkster is alert. Waar leidt de Heren mij naartoe? Wat laat hij me vandaag zien? als ik terugdenk aan de gebeurtenissen van gisteren, hoe lees ik daarin zijn omweg met mij? De wacht des Heren waarnemen is veel geduld opbrengen. Veel geduld. Elke keer staat er weer, ze vereisten, ze legeren zich. Ze vereisten, ze legeren zich. Er kwam geen eind aan, weet het. Is dat nou een leven? Ja. Want wie de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Dat is niet een psychologische truc. Dat is niet een religieuze truc. Maar het is een heilsfeit. Alhoewel ik dat woord in dit verband verkeerd gebruik eigenlijk. Een feit. Een feit van het heil. Van de heling. De heling. Door de Heelmeester. God laat ons een omweg gaan. Om ons iets te leren. Ik blijf de Heere verwachten, ondanks wat de dokter zegt. Ik blijf de Heere verwachten, ondanks dat mijn huwelijk onder druk staat of ik gescheiden ben geraakt. Ik blijf de Heere verwachten, ondanks dat ik me zo eenzaam en afgewezen kan voelen. Mijn ziel wacht ongestoord, ja, want ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Wat is toch dat genezende woord? We lezen dat in Exodus 15. Na 3 dagen reizen vanuit Egypteland hadden ze het helemaal gehad met Mozes. En verbitterd. Verbitterd als ze waren. 3 dagen ging water en dan in de woestijn. Dan droog je uit. Dat is een gewisse dood die je tegemoet gaat. En in die bitterheid van ze iets gaan ervaren wat hem nog ziedender maakt. De voorste gelederen van dat hele volk, de stam van Juda, die renden naar een kleine oase waar een bron was die later Mara genoemd werd. Die bron bestaat nog steeds trouwens. En toen ze bij dat water kwamen en haastig met hun handen het water opschepten om dat te drinken, spuugden ze het weer uit. Bitter. We kunnen ons voorstellen hoe de verbittering onder de mensen toenam. Toen doorgegeven werd aan de achterste geleden, het water is niet te drinken. En vervolgens met woede aan Mozes vroegen. Waar is water? Je hebt ons uit Egypteland geleid. Om hier te sterven in de woestijn. Wat doet Mozes? Als het volk tegen hem murmureert. Hij riep tot de Heere. Hij riep tot de Heere. Dat moet je ook maar doen hoor, als die binnenpraters aan murmureren zijn. Heb je dit verdiend? Heb je zo je best gedaan? Want ben je handen afgebroken? Ze denken zeker dat ze alles met je kunnen. En dan steeds meer bitter worden, bitter. Roep tot de Heer. Ik roep u aan en vandaag in angst en smart. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart voor mij. Voert u mij maar uit mijn angst en noden. Ik kan het niet meer. Mozes riep tot de Heer. Mozes had geleerd wat wachten was. En En ik bleef vertrouwen dat God uitkomst zou geven. 40 jaar lang had hij door diezelfde woestijnen gezworven, van het hele Sinaï-schiereiland. Afgewezen door zijn eigen volk. Bij hem waren het tienduizenden zorgen en doden die zijn angstvallig hart kwelden. 40 jaar lang gezworven. Wat was de zin van dat leven? Van zijn 40ste tot zijn 80ste, werkeloos, ja, met schapen en geiten door de woestijn getrokken. Mozes heeft geleerd om de wacht des Heren waar te nemen. Alert te blijven. Geduldig te zijn. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk een erfdeel niet begeven. Een heerlijke waarheid. Hè? Dat geeft vrijheid. Wat mij overkomt, dat is niet toevallig. Dat past in Gods plan. Ja, maar dominee, als je nu zulke bittere dingen hebt meegemaakt als ik heb meegemaakt, dan zeg je dat niet zo makkelijk meer. Daar heb je gelijk aan. We kunnen het leven van een ander zo gemakkelijk beoordelen en zeggen, maar het gaat toch goed verder met je? Je hebt toch nog dit en nog dat? Er is ooit een ervaren predikant die een boekje erover schreef. Nog, over het woordje nog. Bij het ouder worden hoor je dat woordje nog alles. U kunt toch nog lopen. U kunt toch nog dit en dat doen. En dan zeggen mensen wat goedmoedig. Dat ook veel mensen die ouder worden, worden wat milder. Ja, dat is waar hoor. Maar de ander weet niet wat ze wat minder lijden. Onder dat woordje nog. En hoe ze worstelen om te zeggen, en toch. Hoewel mijn huis niet bij de Heer is, toch zal ik een eeuwig verbond met hem maken. Als de kinderen een andere weg gaan, als dat je zelf hebt voorgehouden. En toch. Toch zal ik hem mijn helper en mijn maker noemen. Al mijn hoop en lust. Herkent u die taal? De taal van een kind van God. En dan krijgt Mozes opdracht van de Heer om iets heel bijzonders te doen. Er is in de exegese heel wat over te doen. Wat voor hout is dat geweest? Sommigen zeggen acaciahout, en anderen hebben weer andere voorstellen. Alsof er in dat hout een bepaalde geneeskrachtige of veranderende stof zou moeten zitten. Die dan dat zou bewerken dat het water van de wel van de fontein Mara zoet zou kunnen worden. Ik heb jarenlang ook de verkeerde opvatting gehad, maar ik ben onlangs grondig bijgestuurd door een boek dat heet Een weg door de wildernis. Het is geschreven door een zekere Jamie Buckingham. Dat is een expert op het gebied van het woestijnleven. Die vertelt dat die bron Mara nog steeds gebruikt wordt door de Bedouinen. Ze vullen hun waterzakken graag met water uit die bittere bron, want het is inmiddels weer bitter. En waarom doen ze dat? Wel, dat water bevat dolomiet, calcium en magnesium. En dolomiet is ontgiftend. We noemen dat in Nederland detox. De Bedouinen weten dat als ze door het lang niet zo hoogwaardige voedsel als wij hier gewend zijn, dat ze daar eten, te veel parasieten en wormen in hun lichaam krijgen, dat dolomiet ontgift. We Wel, zegt deze schrijver, Israël begreep niet, dat is ook een Jood trouwens die het schreef, Israël begreep niet dat dat bittere water ontgiftend was vanwege alle parasieten en wormen en ziektekiemen die ze meedroegen uit Egypte van de vleespotten vandaan, waar destijds zonder koeling het vlees al snel bedierf. God leidde hen naar Mara om ontgift te worden. En zo in staat te zijn om de reis verder voor te zetten. Bijzonder, niet waar? En toen het volk weigerde dat bittere water te drinken, omdat ze niet beseften dat Gods leiding hen daar bracht, ten goede, voor hun bestwil. Toen ging de Heer zo ver dat hij tegen Mozes zei, werp nu maar een hout in het water en dan zal het zoet worden. Hij kwam ze tegemoet zoals de Heer ons ook zo vaak tegemoet komt, vindt u niet? Dan heb je het alweer verknoeid en heb je het alweer verzondigd en dan komt u toch weer met zijn genade. Ik roep het zo vaak, Heere, goede tieren, barmhartig en genadig bent u. Groot van goede tierenheid. Hij komt ze tegemoet. Met een hout. En er is al heel vroeg in de kerkgeschiedenis op gewezen dat er een verband ligt tussen deze tekst en een tekst uit 1 Petrus 2 vers 24 tot 26. Want daar zegt Petrus dat Jezus in zijn lichaam onze zonden op het hout heeft gedragen. En in zijn striemen bent u genezen. Het woord hout wat hier staat in de Petrusbrief is in het Grieks xylon. En als je nu de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament van Exodus neemt, dan staat er, de Heere wees hem een xylon, een hout. Dus nogmaals, het woord hout in de tekst in Numeri, het woord hout in de tekst in 1 Petrus 2, dat heeft met elkaar te maken. Al vroeg is het ook in de kerkgeschiedenis gezegd. De bitterheid van het volk werd genezen door het hout, zoals in het Nieuwe Testament de bitterheid van Gods kind wordt genezen door het kruis. Prachtig, hè? Als ik aan de voet van het kruis kom, dan zie ik daar iets gebeuren. Ik moet u zeggen dat men pas onlangs is opgevallen dat Petrus niet zegt, Jezus die onze zonden op het hout heeft gedragen, maar Jezus die in zijn lichaam onze zonden gedragen heeft. En ik ben het eens gaan uitzoeken, hè. Dit is heel bijzonder wat hier staat. Jezus heeft het kwaad wat ik heb bedacht en gedaan en jij en u in zijn lichaam gedragen. Ik heb u als meer die regel uit de Matthäus-passion laten horen. Wat Bach zegt, hij is tot een slang geworden. De slang als de verpersoonlijking van het kwaad. De oude slang. Wat gebeurde er daar bij Obod in de woestijn tijdens diezelfde reis? Er werden mensen vergiftigd. En hoe werd dat? Hoe vond de ontgifting plaats? Doordat boodschappers het leger van Israël werden ingestuurd, zie op de koperen slang. En je wordt genezen. De Heer is uw heelmeester. Zie op de koperen slang. Wat zagen ze toen? Een dode slang. Koud, hard, dood. De boodschap was duidelijk. Die levende, hete, sissende slangen die jullie vergiftigd hebben, die zie ik daar als dood. En wie ziet op die koperen slang? Die wordt terstond ontgift van dit kwaad. Vat u het? Wie in het geloof op Jezus de gekruisigde ziet, die deert toch dood en helle niet. Want mijn kwaad heeft hij in zijn lichaam gedragen. Als ik op Jezus de gekruisigde zit, dan zie ik mijn kwaad, ons kwaad, in zijn lichaam. En de Heilige Geest leidt het dan zo, dat ik in het zien op Jezus ontgift word. En ik met hem gekruisigd raak. De oude natuur die alleen maar kwaad wil, leert doden. De bitterheid vanwege Gods leiding die we niet begrijpen, waar we soms om moeten huilen, waar we soms wanhopig van worden, wordt genezen bij dat ruw houten kruis. We hebben het groene kruis voor de thuishulp. Het rode kruis voor de hulp wereldwijd. Maar het ruw houten kruis. Om ons te genezen van het kwaad. Dat kwaad dat roept om straf. Want we zijn in ongerechtigheid geboren en het voorwerp van Gods toorn. En Jezus zegt, Vader, geef het maar aan mij, dat kwaad. Geef het maar aan mij. Ik voor hen. Dat ze anders de eeuwige dood moeten sterven. Beseffen we hoe uitnemend groot de liefde van Christus is. Dat eer mijn zonde, mijn kwaad ongestraft zie blijven, zal 2000 jaar geleden in Christus lichaam aanwezig was en gestraft werd daar. Kolbrug heeft gelijk gekregen. We zijn op Golgotha bekeerd. Daar is het gebeurd. Als mensen vragen, moet het niet wat gebeuren in ons leven? Dominee zegt, ja, we gaan eerst kijken naar wat er gebeurd is. Op Golgotha. En wat moet er dan in ons eigen leven gebeuren? Dat je ziet op Jezus. Dat is alles. Dat is geloof in hem. Ben je dan bekeerd? Ja, Jezus zegt tegen Nicodemus, als je dat doet, ben je wedergeboren. Het is mijn ene hoofdstuk wat de wedergeboorte uitlegt. Johannes 3, gesprek met Nicodemus. Wie in het geloof op Jezus ziet, door Gods geest gedreven naar het kruis, die ziet van alles. Luther zegt, dan zie je hoe groot je vervloeking is en dat is de wet die spreekt. Dan spreekt de wet van God in je hart. Die overtuigt je van zonde als je ziet op de lijdende Christus. En zegt Luther, als je blijft kijken naar het kruis van Golgotha, dan zie je hoe groot Gods ontferming, barmhartigheid en liefde is dat Jezus de zonde van jou in zich heeft opgenomen en eronder door is gegaan. En dat is het evangelie, zegt Luther. kruis predigt ons wet en evangelie. En de bitterheid, die smelt als sneeuw voor de zon. Ja, maar dominee, er is zoveel gebeurd in mijn leven. Ja, schijn maar uit. Ik las vandaag nog in het dagboek van John MacArthur. Misschien wel een van de beroemdste Amerikaanse predikanten van onze tijd. Theoloog die een Bijbelverklaring heeft geschreven enzovoort. Als je altijd maar terugdenkt aan de zonde van het verleden. En daarom niet verder komt in het geestelijk leven. Moet je denken aan Zacchaeus. Vanaf het moment dat hij op Jezus ziet, is het verleden voorbij. En dan kun je nog vele voorbeelden in de Bijbel noemen. Denk aan David. God handelt niet met ons naar onze zonden. Als we maar zien op Jezus. Hoe lang, hoe zwaar we ook zijn wet hebben geschonden. Als we maar de Zoon geloven en hem lieven en loven. Dan heeft hij geen bezwaar meer tegen ons. Dan zijn we in Christus een nieuw schepsel. Dan is het oude voorbij gegaan. Ook al kan het bij je in mijn herinnering achtervolgen. De bitterheid verdwijnt. Want ik ben de Heere, uw Heelmeester. Er was zo'n mooie vrouw die naar Moab verhuisde met haar man. Naomi. Twee zonen. Mannen van formaat. Machlon en Giljon. Wat kom je hier doen in Moab, zullen de mensen gevraagd hebben. Dat weet u wel, er is hongersnood in Israël. En ontheemd, van huis en haard ontheemd, alles achtergelaten. Komt ze in dat Moabitische land en dan gaan die jongens trouwen en dan overlijden ze. En dan gaan ze maar weer terug. Dan komt ze in Bethlehem aan. Hé, Naomi, ben je weer thuis? Noem mij maar Mara, want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Hoor je wat ze zegt? Hoor je het? Niet. Er is mij iets verschrikkelijks overkomen. Ik ben mijn man kwijtgeraakt, ik ben mijn twee jongens kwijtgeraakt. Mijn schoondochter Rut is de enige die bij me gebleven is. Nee, ze gaat een stap verder. God heeft mij dit aangedaan. Bitterheid. Hoe werd Naomi van die bitterheid genezen? Jezus was nog niet gekomen. Ze kon nog niet op het kruis zien. Misschien heeft de Heilige Geest haar geleid bij die geschiedenis bij Mara. Dat zou kunnen. Dat weten we niet. Maar de Heilige Geest heeft meerdere wegen waarop hij een mens kan genezen van de bitterheid. Deze vrouw werd niet een verbitterde oude vrouw. Want ze ging haar dochter, schoondochter, onderwijzen wat ze doen moest in het leven. Om met Boaz in contact te komen. Vanmiddag had ik nog een gesprek met iemand die zei, was nou eigenlijk het geheim van het praktische christelijke leven? Toen zei ik, volgens mij, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En dat is zo moeilijk, want God geeft geen limiet aan dat geven. Je mag het zelf invullen, 10, 20, 30, 50, 100%. Wat Naomi deed was geven. Alles geven aan mijn dochter. En wat gebeurde er? Ze trouwt met Boaz. Ze wordt zwanger en er wordt een zoon geboren. De dienstknecht heette hij, Obed. De grootvader van koning David. Wat een zegen als ik oude mensen bezoek. Die zichzelf vergeten lijken te hebben. Niet meer gefrustreerd zijn als er niet aan hen gevraagd wordt hoe gaat het met u. En dan niet alleen uit formele belangstelling maar doorgevraagd wordt. Hè. Dat gebeurt bijna niet meer. Hè. Dat je, als je ouder wordt dan vragen de mensen niet meer door. Want je bent oud. Je telt eigenlijk niet meer zo mee. En dan niet verbitterd. Maar nog meer geven als anderen. Omdat je die omweg van God hebt begrepen in je leven. Dat heeft de Heer in mijn leven in zijn plan zo gedaan. Hij heeft mij zo de Gods geest geleid. Dat ik mag leren om meer dan ooit op Jezus te lijken. Die gaf en gaf. En weer gaf en gaf. En geeft en geeft. En weer geeft en geeft. En nooit nam. En nooit neemt. Wat een vrijheid. Als je niet meer wacht op de loftuitingen van mensen. Op het geld en goed van mensen. Op de eer van mensen. Maar op Jezus mag gaan lijken. Niemand zorgt er voor zijn ziel. Hij had gedaante nog heerlijkheid. Dat we hem zouden aanzien en begeerd hebben. Dat is een wonderlijke, wonderlijke gang geweest. Hè? Een en al afwijzing zijn leven lang. Smaad, beschimping, hoon. En toch niet verbitterd. Waarom niet? Hij gaf. En gaf. En gaf. Dit is het geheim van Mozes leven geweest. Hoe heeft hij het volgehouden van zijn 80ste tot 120ste jaar? Met een volk wat altijd tegenstreefde. Een wederhorig kroost, een hardnekkig volk. Bereid om zomaar zich te storten in de zonde van de Midianieten. En toch bleef Mozes de leider van het volk. Waarom? Omdat de wolkolom bij Israël bleef. En Mozes had geleerd in zijn leven de wacht des Heeren waar te nemen. Ik kan niets van mezelf doen als ik hem niet volg. Zo mogen we op onze oude dag leren om de wacht des Heeren waar te nemen. U heeft gelijk, Heer Jezus, als u zegt dat we niets van onszelf kunnen doen. Dat is waar. En zoals u op de Vader zag en altijd de wacht des Heren, de wacht van de Vader waarnam, door op u te letten. U heeft het zo volmaakt gedaan, Heer Jezus. De ogen houdt men stil gemoed. Ook is er een ziedende massa in het centrum van Jeruzalem om me heen. Opwaarts om op God te letten. Wat een leven is dat, hè? Wat een vrijheid. Dat riekt al naar de toekomst. Dat riekt al naar de Davids zoon die straks bezongen zal worden met Psalm 72. Gezegend is hij die vanaf de Olijfberg komt en de stad zal binnengaan. In de naam des Heren. De troon van zijn vader David zal beklimmen. En dan? Dan is er nooit geen bitterheid meer. Dan heeft de hemelse heelmeester overwonnen over al zijn kinderen. En weet je wat nou het grote is, lieve mensen? Als je dat al mag leren terwijl je nog niet in de hemel bent. Als je dat vandaag de dag mag leren. Mijn lieve Heer Jezus. Mijn heiland. Mijn liefste. Ik weet inmiddels door de jaren heen dat alles aan mij onbegeerlijk is. Maar aan u is alles begeerlijk. Uw trouw. Uw onverwinbare kracht. Uw liefde en genegenheid. Uw geduld met mij. uw langmoedigheid met mij. Ik aanbid u, Heere. Kun niet bitter meer zijn. Dan mag er vrede in je hart zijn. En vrede die alle verstand te boven gaat. Mara is nodig. Ik hoop als u op dit moment in Mara verkeert, dat u het water anders gaat beoordelen. En zegt, Heere, het is goed voor mij verdrukt te worden. Zodat ik uw goddelijk recht op mij zou leren, want u heeft recht op mij. Ik heb in mijn leven te veel mijn eigen rechten gespeeld en mijn recht in eigen hand genomen, maar ik geef me nu over aan u. U laat me in deze bittere weg iets zien. Dat dit ongiftend wat worden. Dat mijn tegenspoed, mijn ziekte, mijn afwijzing, mijn scheiding door u gebruikt wordt om ontgift te worden van dat altijd maar aanwezige kwaad. Die zijn gunstgenoten hoedt. Wie is dat? Jezus toch? En verlost van alle kwaad? O nee, tegen ons zegt, en haat altoos het kwade. Want hij is toch waard. Hij is het toch waard. Om het kwade te haten. Hem lief te hebben boven alles. Innig lief te hebben. Zodat je met de bruid van het hooglied gaat zeggen. Mijn liefste is blank en rood. Alles aan hem is begeerlijk. Ja, die wolkolom die hebben we niet meer. Maar die komt wel hoor. We gaan die wolkolom zien. De discipelen zagen die wolkolom. De heerlijkheid des Heeren toen Jezus de hemel voer. Aanstaande donderdag gaan we dat weer gelukkig weer herdenken. Hij voert ten hemel op vol eer. En hij komt terug. En die eer van hem zal een heerlijkheid zijn. Die zelfs met de pen van een Johannes die de Patmos openbaring kreeg niet te beschrijven is. Als we ons zo opgenomen zullen voelen in hem. In een nieuw lichaam. Wat doordrenkt zal zijn van zijn kennis, gerechtigheid en heiligheid. Waar we ontdaan zijn van alles wat scheiding maakte tussen hem en ons. En altoos bij hem zullen zijn. Niet meer in al onze noden, angst en pijn. Maar in vreugde, vrijheid en heerlijkheid. En op die dag zien we een geweldige wolk. Een enorme wolk. Ja, dominee, Christus komt met de wolken, staat in de evangelie, dat is waar, ja. Dat staat ook in de evangelie, hij komt in de wolken. Welke wolken? Hebreeën 12. De wolk van getuigen. Al die honderden miljoenen kinderen van God. Als Zacharia dat ziet in een visioen, dan roept hij het in grote liefde, blijdschap en vreugde uit. Dan zult gij komen, Heer, en al de heiligen met u. Een wolk van getuigen. Al Gods kinderen van alle eeuwen, alle plaatsen, die door dit leven heen hebben geleerd. De Heere is mijn heelmeester. Mij zal niets ontbreken. En nu leidt hij mij met al degenen die zachtmoedig gemaakt zijn in de erfenis. Waar hij zijn voetstappen zet, dat ruikt het al van vet. Mag ik hem volgen in die nieuwe wereld, waarop gerechtigheid wonen zal. En niemand meer zal zeggen, ik ben ziek, of ik heb verdriet, of ik ben alleen. Want daar zullen we vergeving van zonde hebben. En het eeuwige leven. Die wolk van getuigen, die is er al. Zijn degenen die ons voorgegaan zijn. Naar boven. Daar waar mijn Jezus zit. En ze wachten op ons. Want zegt de Hebreeënbrief, ze willen zonder ons niet volmaakt worden. Ze weten daarboven dat eerst heel de kerk moet zijn toegebracht. Dat heel dat tal van Gods kinderen compleet is. En dan komt hij. Maranatha. Amen. Psalm 73, vers 12 en vers 13. Psalm 73, vers 12 en 13. Laat ons danken, gemeente. Wij danken u, barmhartig Heere, dat u ons een lot heeft bereid. Een beter lot heeft bereid dan de wereld. Want we weten waar het eindigt en bij wie. En dat degenen die dit weten, heren, maar aangevochten worden van dag tot dag, mogen toenemen in die genade van het geven, waardoor ze meer van u zullen ontvangen. Toenemen in die genade van het volgen van u, het vertrouwen op uw leiding, waardoor ze zich ook meer geleid voelen, meer de wacht des Heren waarnemend, opdat ze gaan merken hoe de Heelmeester bezig is om hen te genezen van bitterheid en andere soms zo kwalijk in ons leven aanwezige zaken. Laat niet varen, Heren, wat u in de gemeente te Appenbroek begon, al decennia lang. En dat uw heerlijkheid ook aan uw knecht hier mogen blijken. En dat u ons in de komende jaren wil behoeden voor bezwijken. En als we ons opmaken om u te ontmoeten in de wolken, dan weten we, Heren, dat de tijd daaraan voorafgaat een tijd van bitterheid zal zijn voor de wereld als nooit tevoren. Maar zij die zich nu laten genezen, zullen straks de vrede ervaren die alle verstand te boven gaat, waar we zo vaak vervolgde christenen over horen spreken, die uit de strafkampen en gevangenissen kwamen, ter nauwe nood aan de dood ontsnapten. En spraken over vrede met God, die alle verstand te boven gaat, dan letterlijk. Zegen ook ons kerkdeel, Heren, en onze vaderlandse kerken in ons land, opdat we uw komst verwachten, die ons heil volmaakt en volmaakt doet zijn, en deze wereld en haar begeerlijkheid en de grootsheid van het leven niet te leren achten, vanwege de vreugde die ons voorgesteld wordt, het kruis te dragen en de schande niet te achten. Dat is onze wens en bede, opdat we u daarin zullen eren, want u heeft ons nooit veracht. U zult ons ook niet verachten, nog oor, nog oog van onze verdrukking wenden. En dat doet u omdat u liefde bent, omdat u in Christus ons lief heeft, omdat u door de Heilige Geest dat ook vanavond opnieuw in ons hart brengt. Amen. Psalm 22, vers 12 en vers 16 is onze slotpsalm. Psalm 22, vers 12 en vers 16. Geliefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.